om te repareren. Die Franse Jood Jacob Gardin, oorspronkelijk kwam die uit Rusland, die zegt, ja, dat is nou de taak van de priester. Want priester betekent eigenlijk dat woord Kohen, dat is reparateur, hersteller. En zo is God de grote Kohen, de grote reparateur, de grote hersteller. En hij zal niet rusten voordat heel de aarde weer gerestaureerd is. In de oorspronkelijke staat teruggebracht. Want als God wat is, dan is hij het helemaal. En als hij iets doet, dan doet hij het helemaal. Met hart en ziel. Hij houdt niet van al het werk. En daarom is het zo wonderlijk dat in Psalm 124 zeven versen over de verlossing en dan het achtste vers de schepping die hemel en aarde maakt. Dus wat betekent dat? De schepping komt aan het eind. God is bezig met die verlossing, met de bevrijding van zijn volk en van de volkeren, zeven versen lang. En als die daarmee klaar is, dan komt de schepping. Weet je waar we naar op weg zijn? Naar dat achtste vers. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde maakt. We zijn op weg naar de schepping. Je mag ook zeggen de herschepping. Als je het van God uit bekijkt, dan is het net als die psalmdichter zegt, mensen, schepping dat is geen oud verhaal, dat is geen terugblik, dat is geen prehistorie, waarbij je dan eventueel allerlei interessante vragen kunt stellen van, heeft God nou ook de dinosaurus gemaakt? Dan denk je, volgens mij heeft hij wat anders aan zijn hoofd. God is op weg naar die schepping. Hij ziet er met intens heimwee naar uit dat hij ten volle schepper zal kunnen worden. Via de verlossing is God op weg naar de schepping. Achtste vers. De schepping komt aan het eind. Als een grootse bekroning. Bekroning van heel dat bevrijdingsplan. Frans Bruckelman zegt het ook zo treffend. De bevrijder is ook de schepper. En daar zie je dan tegelijk, scheppen, dat kost voor God best een hele hoop strijd. Ik las een keer een artikel. Iemand schreef, scheppen gaat van oud. Scheppen kost pijn. Dat zie je bij een kunstenaar. En ik denk dat is bij God vaak ook het geval. Scheppen, dat is niet iets waarvan je zegt, oh, hij schudt het wel uit zijn mouw. Maar het kost hem wat. Maar met hart en ziel zet hij zich ervoor in. En daarom zegt hij tegen zijn mensen, gaan jullie alvast een scheppingslied zingen. Het lied van de bevrijding, het lied van de schepping. Want daarheen zijn we op weg. Zeven versen verlossing. En dat loopt uit op dat achtste vers. De herschepping. Nou gaan we weer even terug naar die Psalm 104, want die was er ook nog. Daar zagen we eerst vier versen over de hemel. Dan in vers 5 gaat het over de aarde. Maar zodra die aarde in beeld komt, dan zie je meteen in dat zesde vers, die tahom, die oerdiepte, die kolkende vloed, die wilde, chaotische, stormachtige draaikop. En wat staat er nu? Wat doet God met die troon? Kleed eroverheen. Die heeft hij bedekt met een kleed. Prachtig beeld. Zo wordt die oervloed getemd. Want, zegt vers 6b, boven de bergen stonden de wateren. Zij vloden, ze gingen op de vlucht voor uw dreigen. Beter vertaald, voor uw schelden. Want God dreigt niet. Dreigen is hem vreemd. De God van Israël komt nooit met dreigementen. Maar weet je wat hij wel doet? En dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Schelden. Als hij die wateren scheldt, dan gaan ze in tweeën. Net zoals bij de doortocht door de zee. Willem Barnard heeft daar een prachtig lied op gemaakt. De engelen van het kwaad staan op Gods woorden stil. En op hun ruggen slaat de roede van zijn wil. En als hij de machten scheldt, dan vluchten ze. En als hij de wateren scheldt, dan leggen ze zich in twee. En dan worden ze gedwee. Dus hoe doet God het? Niet met een dreigement, maar met zijn woord. Zie, het is een geestelijke strijd. Want er staat in vers 7b, ze haasten zich weg voor de stem van uw donder. De stem. En welke stem is dat? Dat was daar bij de doortocht door de zee, toen het volk Israël daar trok door de wateren. En dat was de stem van God bij de berg Sinaï, de Torah. Al die historische machten en krachten, ze worden tot zwijgen gebracht door het woord van God. Vers 8, bergen rezen op, dalen zonken neer, op de plaats waar gij hun grondslag hebt gelegd. Vers 9. Gij hebt een grens gesteld die ze niet overschrijden. Ze zullen de aarde niet weer bedekken. Een grens gesteld. Een halt toegeroepen. Gij hebt hun gebied bepaald. Want God is zuinig op de aarde. En daar zie je in deze psalm, dat wordt nu wel helemaal zonneklaar, dit is heel iets anders dan om te vertellen, oh wat ziet die natuur er toch leuk uit. Dit is de strijd van God tegen de chaos. De God van Israël, hij bindt de strijd aan tegen al die machten en krachten die de aarde willen overspoelen. En dat zijn historische krachten. Zijn machten. Nationaal socialisme. Noem ze maar op. Die hebben een naam. Die zijn heel concreet. En die proberen de aarde te bedekken. En God zegt, tot hiertoe en niet verder. Er wordt een grens gesteld. Ik denk dat is een van de unieke punten in deze psalm. De God van Israël is erop uit om het kwaad te begrenzen. We gaan even pauzeren. En ik vond dat zo mooi. In de pauze zei iemand nog,
Ja, Paulus die zegt dat ook, en daar in Romeinen 8. Dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is. Die hele schepping, die is doortrokken van een verlangen. Daar zit wat in. Kleist Kroon die vertelt ergens, dat was in zijn eerste gemeente in Andijk. Daar bij ons in de buurt, in Noord-Holland. En daar was een boer, en die had een heel groot kippenhok. En boven dat kippenhok had hij een bord gehangen met die woorden. Het ganse schepsel zucht. En dan zie je dat Paulus dat daar zegt in Romeinen 8, heel die schepping die zucht. Want die kijken ergens naar uit. En die schepping die wacht niet op het einde, maar die schepping wacht op het nieuwe begin. Die schepping die is niet in stervensnood, maar in barensnood. Dat is wel een verschil. En als een vrouw barensnood heeft, dat is het begin. Dat is niet eind, maar dat is het begin van het nieuwe leven. Van het volgende geslacht. Die schepping die ziet met rijkhalsend verlangen uit. Niet naar het einde. Niet naar de atoombom of naar de antichrist. Maar naar de verlossing. En dan zegt Paulus zo treffend. En wij zuchten ook in onszelf. Nou ja, dat doe je dan af en toe met een psalm. Dat zijn ook die verzuchtingen. Ah, die gemeente die komt met verzuchtingen voor God. En dat zijn de verzuchtingen van de ruach van de geest. In de verwachting van het zoonschap staat er dan. De verlossing van ons lichaam. En dat is niet dat je verlost wordt van je lichaam. Maar dat is dat je lichaam verlost wordt. Ja? Ik kan dat eindelijk ook eens mee gaan doen. Oh, dan komt er nog veel meer. En die psalmdichters die hebben daar wat van aangevoeld. En die zeggen mensen. Ja, die psalmen dat zijn ook eigenlijk geboortewegen. En Israël heeft dat begrepen en daarom hebben ze door de eeuwen heen die psalmen steeds weer gezongen. Als liederen van verlangen. Als verzuchtingen van God van binnenuit. En daarom geloof ik, zolang er nog psalmen zijn, zolang gaat de schepping niet onder. Ja, of dat we dat veel meer mogen gaan beseffen. Dat die psalmen, dat het niet zomaar iets is. En die liederen die het volk van God gezongen heeft door de eeuwen heen. Oh mensen, zolang er nog één lied is en nog één psalm. Daardoor wordt de schepping gedragen tot in Gods handen. Die priesters hebben daar ook niet voor niks gestaan in die tempel. Zingen, dat is maar niet een beetje tijdverdrijf of amusement. Of een soort opwarmen voor de preek. Oh, maar zingen, dat is eigenlijk, dat zijn die verzuchtingen van Romeinen 8. En dan moet je eens kijken, want dan gaat die psalm 104 weer verder. Dan in die versen 10 tot en met 13, dan gaat het over de bronnen en de beken. De dieren van het veld krijgen te drinken. En vers 11b, de wilde ezels lessen hun dorst. Wilde ezels. Ja, wat moet je nou met die wilde ezels? Ja, ik kijk niemand aan hoor, maar. En toch, het is wonderlijk, hier staat hetzelfde woord dat gebruikt wordt in verband in het boek Genesis als het gaat over Ismaël. Van Ismaël wordt geprofeteerd, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Denk je, kijk, daar heb je die wilde ezels. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is een prachtig plaatje van de natuur. Ja, en die mogen van mij ook meedoen. En wat er verder in Achis rondloopt, oh, die horen er ook bij. En al die uitgestorven diersoorten en zeldzame exemplaren en wat er allemaal rondloopt. En noem ze maar op. Przewalski paard enzovoort. En dan denk je, oh mensen, dat hoort er ook allemaal bij, maar toch tegelijk geeft zo'n psalm een venster op de geschiedenis. Ismaël. Al die Arabieren. Al die volkeren daar. Ismaël. Hoort er ook bij. Ook een zoon van Abraham. En door God niet afgeschreven. Ze lessen hun dorst. Denk aan dat verhaal uit Genesis. Ismaël die bijna sterft van dorst. En dan komt de engel des Heren. En daar wordt een bron ontsloten in de woestijn. En Hagar met haar kind hoeft niet onder te gaan. God ziet ook die mens in de woestijn van zijn leven. God ziet ook die volkeren. En ze worden door hem niet vergeten. En dan vers 12, het gevogelte des hemels. Ze laten hun stem horen van tussen de takken. En vers 13, hij drenkt de opperzalen. Hij drenkt de bergen vanuit zijn opperzalen. En van de vrucht van uw werken. En van de vrucht van uw daden wordt verzadigd de aarde. Ik lees het even in de Hebreeuwse volgorde van de woorden. En dan zie je dat het laatste woord van deze strofe is het woord aarde. In de hemel zijn ze geïnteresseerd in de aarde. Voor God is de aarde hoofdzaak. En dan zegt vers 14, dan komt het gras voor het vee, het groene kruid. La avodat ha-adam, voor de dienst van de mens. En het brengt brood voort uit de aarde. Ook dat vers eindigt weer met het woord aarde. En dan is daar de wijn die het hart van de mens verheugt. Ook de bomen worden verzadigd, zegt vers 16. En dan wordt daar een hele beschrijving gegeven van het menselijk bestaan. Vers 19, hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon kent de tijd van haar ondergang. De tijd van haar thuiskomst eigenlijk. Want zo zeg je dat in het Hebreeuws, als de zon ondergaat, dan gaat hij eigenlijk in. De zon gaat binnen. Terug naar zijn huis. vers 20. Beschikt gij duisternis, dan wordt het nacht. En dan roert zich al het gedierte van het woud. De jonge leeuwen brullen om rood en begeren hun spijze van God. Gaat de zon op, dan trekken ze zich terug. Letterlijk, dan worden ze ingezameld. En ze leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn dienst, zijn avoda. Ade Ares, tot de avond toe. En als die psalmdichter dat allemaal gezien heeft, dan zegt hij in vers 24, wat veel zijn uw daden, talrijk zijn uw werken, Adonai. Gij hebt ze alle gemaakt met wijsheid. Vervuld is de aarde van uw schepselen. En dan gaat hij ook vertellen over de zee. En de zee, dat is in de Bijbel in de regel het onherbergzame gebied. Onbetrouwbaar, daar moet je niet weten. De zee groot en wijd uitgestrekt. Er zijn allerlei dieren. Daar gaan de schepen. Dan denk je, oh, dat is weer een leuke beschrijving van wat er zoal op zee gebeurt. En toch, let eens even op wat er dan verteld wordt. Want dan opeens, dan merk je dat het toch weer over de grenzen heen gaat van zomaar een natuurverhaal. Want dan staat het plotseling in vers 26. Dan denk je, ja, daar gaan de schepen. Ja hoor, natuurlijk. Ja, daar gaan de schepen. En dan opeens de Leviathan. Hé, dat is dan toch een beetje vreemd. Wat doet die Leviathan daar? Die schepen, ja, dat is een heel natuurlijk gegeven. Scheepvaart, dat kennen we wel. Verenigde Oceanische Compagnie, ja, noem maar op. En toch, dan plotseling weer een doorkijkje, de Leviathan. En die Leviathan, oftewel Leviathan, wat is dat nou weer? Het oermonster, wordt er wel gezegd. En die Leviathan, die komt ook voor aan het eind van het boek Job. Daar worden die twee machtige monsters beschreven. En de NBG-vertaling die zegt het dan wel aardig, maar toch ook een beetje tam. Want dan wordt het nijlpaard en krokodil. Maar die Leviathan, dat is eigenlijk het oerbeest. Dat monster dat zich op allerlei manieren verheft en verzet in openbaring 13 heb je ook weer die twee beesten. Het beest uit de aarde en het beest uit de zee. En dan zie je het voor je. En dan kijk je naar de wereldgeschiedenis. En dan denk je, ja, wat zijn daar allemaal voor machten en voor beesten? Johannes in zijn dagen die zei, ja, dat Romeinse Rijk. Dat is zo'n beest, zo'n monsterachtig wezen. En er is een oud Joods kinderlied dat zegt, straks komt de Messiaanse maaltijd. Weet je wat we dan zullen eten? De oeros en de Leviathan. Tot spijze voor het volk van God. Er wordt zelfs gezegd, dan zullen we wonen in een loofhut die gemaakt is van de huid van de Leviathan. Overwonnen vijanden. Die monsters, en wat zegt dan deze Psalm 104? Die Leviathan, Ja, het is eigenlijk niet meer dan een schepsel die gij geformeerd hebt om ermee te spelen. Speelgoed, dat is alles. Je kunt ook vertalen om erin te spelen, namelijk in die zee. Hij krijgt even de tijd om te spelen in die zee. Maar als zijn tijd om is, dan is het afgelopen. Vers 27, zij alle wachten op u, dat gij hun spijzen geeft, terechter tijd. Geeft gij hun die, zij zamelen op. Opent gij uw hand, ze worden met goed verzadigd. En dan opeens, in vers 29, verbergt gij uw aangezicht. Ze worden, ik vertaal even letterlijk, ontwonden. Ze vallen uiteen. Ze worden ontsteld. Neemt gij hun adem weg, ze sterven en keren weder tot stof. Als God zijn aangezicht verbergt, en dan voel je op hetzelfde moment, dit is meer dan een scheppingsverhaal. Want wat is het als God zijn aangezicht verbergt? Dat is de ballingschap. Komt 15 keer voor in het psalmboek. Het verbergen van Gods aangezicht. En als dat aangezicht van God verborgen is, dan wordt het donker. Dan voelt een mens zich ontheemd, eenzaam, bedreigd. Dan heb je het gevoel dat het hele leven en het hele bestaan uit elkaar valt. Wat heb je dan nog over? Die ballingen, ze voelen zich als loszand, ontwricht en ontworteld. Maar is dat het laatste woord? Dan zegt vers 30, zend gij uw geest uit, uw ruach. Ze worden geschapen. Je mag ook vertalen, herschapen. Zie je hoe mooi dat is? Vers 29 is de ballingschap. En vers 30 is de terugkeer. Zo zie je dat in deze ene psalm dat hele verhaal verteld wordt. Van eenzaamheid en thuiskomst. Van omzwerving, uit elkaar vallen en hersteld worden. Want, zegt vers 30 in de tweede helft van de tekst. En ik denk dat is ook weer een heel belangrijke regel. En gij vernieuwt het gelaat, het aangezicht van de aardbodem. Ik denk deze tekst is veel te weinig bekend. Ik heb het gevoel dat we vaak die hele psalm 104 een beetje overgeslagen hebben. En toch zit er zoveel in. Juist omdat men vaak gedacht heeft, oh, dat is een natuurpsalm, oh, dat is mooi, om eens te lezen, als de zon schijnt, kijk maar naar het opschrift, dat de NBG-vertaling erboven gezet heeft, des Heeren heerlijkheid in de schepping. En ik denk, daardoor hebben wij vaak het gevoel gehad, die psalm 104, ja, dat is mooi, om eens te lezen als je met vakantie bent aan de Riviera of zo, of aan het strand hier, en verder doe je er niet zoveel mee. En daardoor hebben we in feite iets heel kostbaars gemist. Want ik geloof, deze psalm is veel en veel meer dan dat. Dit is een strijdlied tegen de chaos. En dan zie je in vers 29 die ballingschap als God zijn aangezicht verbergt. Zie je dat er veel meer is dan een lied voor Bos en Hij. God verbergt zijn aangezicht. Oh, dat zijn al die 10 ballingschappen van Israël. Dat is de pijn van de geschiedenis. En dan dat vers 30. Oh mensen, dat begint er iets te tintelen van binnen. En dan denk je, gij vernieuwt de Kadesh, het aangezicht van de aardbodem, van de Adama, de akker. Mensen, dan denk ik, dit ene regeltje. Vergeet het nooit meer. Oh, dat doet deze God. Hij vernieuwt het aangezicht van de aarde. Wat in stilte bloeit. Oh, dat gaat God vernieuwen. Aanschijn der aarde. Wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om aarde, jouw aanschijn, te vernieuwen. Antoine Omen heeft daar een lied op gemaakt. En dan denk je, mensen, kijk, dat is het, hè? Deze God van wie Paulus zegt, hij zal alles zijn in allen. Hij zal ook het aangezicht van de aardbodem vernieuwen. Dan denk ik, mensen, we weten vaak amper wat we in huis hebben. We hebben die psalmen zomaar in huis. En intussen zit iedereen maar allemaal boekjes te schrijven en dan te zeggen van ja, dit gaat er gebeuren en dat gaat er gebeuren, mensen. Dan denk ik, lees nou voorlopig die psalmen maar eens. Dan kun je er een paar jaar vooruit. Ja. Maar dan moet je er geen legpuzzels van maken. En geen spoorboekjes, want God is met heel wat anders bezig. En al die spoorboekjes kloppen niet, want die treinen rijden toch niet op tijd. En al die legpuzzels kloppen ook niet, want er is altijd weer een stukje weg. Of dat verdwijnt net in de stofzuiger, of je weet het nooit. En de Bijbel is geen puzzelboek. En een spoorboekje is het ook niet. Ah, maar het is het boek van het heimwee van God. En die psalmdichter die zegt, ah, gij vernieuwt het aangezicht van de aardbodem. Het vernieuwen. Ah, dat is wat. Wat aan het eind van Openbaring staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. Hij maakt geen nieuwe dingen. Nee. Hij maakt niet een andere aarde, maar hij maakt deze aarde nieuw. Ja. Als dat het niet is, oh mensen, dan kun je de tent wel sluiten. Maar hij maakt deze aarde nieuw. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. God is nog altijd trouw aan deze aarde. Gij vernieuwt het aangezicht van de Joodse denker Emmanuel Levinas. Die heeft gezegd, bij God krijgen de dingen weer een gezicht. De aarde krijgt weer een gezicht. Dat is mooi. De aarde krijgt weer een aangezicht. En ja, dan komt de laatste strofe, vers 31. De heerlijkheid des Heren zij tot in eeuwigheid. Eigenlijk staat het er weer wat sterker. De hier. Kevat Adonai, de heerlijkheid des Heren geschiede. Le olam, heel de eeuw door. Dus dat is weer in de geschiedenis. De Heere verheugen zich in al zijn daden. Vers 32. Ziet hij de aarde aan, dan beeft zij. Raakt hij de bergen aan, dan roken ze. Oh, dan komt heel die aarde in beweging, in beroering. Want daar wordt wat losgemaakt. Heel dat proces van de geschiedenis wordt tot een doorbraak gebracht. En die bergen. Alles wat statisch is en wat zich verzet tegen het koninkrijk van God. Dat moet opzij. En daarom vers 33. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Vertaal me letterlijk. Ik zal mijn God psalm zingen. Nu ik nog ben. Vers 34. Mogen mijn overdenking hem behagen. Ik zal mij in de Heere verheugen. Vers 35. Wonderlijk slotakkoord. De zondaren zullen van de aarde vergaan. En ja, dat was in Psalm 104. Eindigt zoals hij begint. In die psalm heel dat verhaal van de hemel en de aarde. De ballingschap en de terugkeer. Gij vernieuwt het aangezicht van de Adama. Een lied met een ongelofelijke kracht.
Oh, dat is de verzuchting van het volk van God. Ja, zullen we stoppen?
Die ooievaars toch? Ja.
Oh!
Ja.
Ooievaars.
Ja. Die worden ook zeldzaam, hè? Bij ons zie je nog wel reigers. Maar ik ben geen bioloog, dus dat is mijn vak niet. Dus over die ooievaars ben ik gauw uitgepraat. Ja, dan ga ik maar eens even naar het Hebreeuws. Misschien helpt dat. Dus, als jullie dat dan beslist willen, dan gaan we toch nog even naar vers 17.
Goed zo.
Want wat is er aan de hand? Dat woord, dat het Hebreeuws gebruikt voor ooievaar, dat is een woord dat heel veel lijkt op dat woord gesed. Chasida. En vandaar dat de oude Joodse wijsheid in dat woord ooievaar, dat woord chassida, iets meer gehoord heeft dan alleen maar de naam van een willekeurige vogel. En daarom heeft die dichter van Psalm 104 die ooievaar, die chassida, precies gezet in het midden van zijn lied. Het woord staat eigenlijk in het Hebreeuws hier in het enkelvoud, chassida. Het is een vrouwelijk woord. Daar staat die ooievaar als een eenzame gestalte en zijn huis is in de cypressen. Haar huis, zou je dus eigenlijk moeten zeggen vanuit de Hebreeuwse tekst. Chassida. Verwant met dat woord geset, verbondvrouw. Dus de naam van de ooievaar verwijst naar de verbondtrouw van de eeuwige. Er is nog een merkwaardige tekst waar die ooievaar genoemd wordt. Die wil ik u wel even erbij geven. Dat is in het boek Jeremia. Jeremia hoofdstuk 8. Vers 7. Daar wordt de ooievaar zelfs als voorbeeld gesteld voor Israël. Jeremia 8. Want daar staat dan in het 7e vers. Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden. Haar afgesproken tijden, haar ontmoetingstijden. Daar wordt het woord moed gebruikt, dat ook gebezigd wordt voor de feesttijden van Israël. Dus God zegt als het ware tegen Israël, kijk nou eens naar die ooievaar. Die houdt zich precies aan de kalender. Die ooievaar, die houdt de feesten. Die komt op tijd. Dat is het symbool van de verbondstrouw. Van de verbondenheid van de eeuwige. En zoals die ooievaar de chassida is, zo is de Heere God. Want van de Heere God wordt gezegd, hij is chassid. Hij is trouw aan het verbond. Jeremia 3 vers 12. Want daar wordt van God zelf uitgesproken, ik ben chassid, zegt de Heere. Ik ben trouw aan mijn verbonden en de Bijbelvertaling zegt, ik ben genadig. Maar het gaat eigenlijk nog een laag dieper. Ik ben solidair tot het uiterste. Jeremia 3, 12e vers. Dan denk je, kijk, daar heb je het oergeheim van God. En die ooievaar die mag het uitbeelden. En dan denk ik, ja, dan ga je het begrijpen. Zie je nu hoe prachtig die Psalm 104 gecomponeerd is. Een lied over de chaos die de schepping bedreigt. Je zou boven die Psalm 104 kunnen zetten de bedreigde geschiedenis. De dreiging van mensen en volken. De dreiging in deze wereld begint met de hemel en het eindigt met de aarde. Begint met het vertellen over die hemelen waar God het licht geeft. En het eindigt met het vertellen over de aarde waar het kwaad zal worden weggedaan. Het eindigt met te vertellen over de ballingschap, God die zijn aangezicht verbergt, en de thuiskomst, God die het aangezicht van de aardbodem zal vernieuwen. En midden in dat hele verhaal van dreiging en chaos, van hoogte en diepte, van ballingschap en terugkeer, staat die ooievaar, de chassida. Als een symbool van de verbondstrouw van de eeuwige Godhart.
is een huis. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Riet, gaat het binnen. Amen.